Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 79 zingen wij het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 79. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. dat u vinden kunt in het boek Ezra en daarvan het laatste hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezra 10, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 en daarvan de paragrafen 13 en 14, waarna wij zingen uit Psalm 130 vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan, en wat er verder volgt.
Uit het gevoel en de verzekerheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meer de oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, het welk door Gods rechtvaardig oordeel dengene pleegt te gebeuren die, of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de heilige schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen te zijne tijd en plaats in de kerken Gods, de welke zij bijzonder is toegeëigend, voorgesteld worden met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Lezen nu Ezra 10, vanaf vers 1 tot en met 17. Als Ezra al zo bad, en als hij deze belijdenis deed, wenende, en zich voor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen en vrouwen en kinderen, want het volk weende met groot geween. Toen antwoordde Zechariah, de zoon van Jehiel, een van de zonen van Elam, en zeide tot Ezra, wij hebben overtreden tegen onze God, en wij hebben vreemde vrouwen van de volken deze lands bij ons doen wonen. Maar nu, Er is hoop voor Israël, deze aangaande. Laat ons dan nu een verbond maken met onze God, dat we al die vrouwen en wat van haar geboren is, zullen doen uitgaan naar de raad des Heren en dergenen die beven voor het gebod onze Gods. En laat er gedaan worden naar de wet. Sta op, want deze zaak komt u toe en wij zullen met u zijn. Wees sterk en doe het. Toen stond Esther op en deed de oversten der priesters, de levieten en gans Israël zweren te zullen doen naar dit woord. En zij zwoeren. En Esther stond op van voor Gods huis en ging in de kamer van Johanan, de zoon van Eliasib. Als hij daar kwam, at hij geen brood en dronk geen water, want hij bedreef rouw over de overtreding der weggevoerden. En ze lieten een stem doorgaan door Juda en Jeruzalem aan al de kinderen der gevangenis, dat zij zich te Jeruzalem zouden verzamelen. En al wie niet kwam in 3 dagen naar de raad der vorsten en der oudsten, als in haven zou verbannen zijn. En hij zelf zou afgezonderd wezen van de gemeente der weggevoerden. Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin te Jeruzalem in 3 dagen. Het was de 9e maand, op de 20e in de maand. En al het volk stond op de straat van Gods huis, sidderende om deze zaak en vanwege de plasregens. Toen stond Esra, de priester, op en zeide tot hen: Gij lieden hebt overtreden en vreemde vrouwen bij u doen wonen om Israëls schuld te vermeerderen. Nu dan, doet den Heere, uw vader God, belijdenis en doet zijn welgevallen en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. En de ganse gemeente antwoordde en zeide met luide stem: Naar uw woorden, al zo komt het ons toe te doen. Maar des volks is veel, en het is een tijd van plasregen, dat men hier buiten niet staan kan. En het is geen werk van 1 dag, noch van 2, want velen onzer hebben overtreden in deze zaak. Laat toch onze vorsten der ganse gemeente hierover staan, en allen die in onze steden zijn, die vreemde vrouwen bij zich hebben doen wonen, op gezette tijden komen, en met hen de oudsten van elke stad en dezelfde rechters, totdat wij van ons afwenden de hittigheid des toorn onze Gods om deze zaak wil. Alleenlijk Jonathan, de zoon van Asahel, en Jehazia, de zoon van Tikva, stonden hierover, en Misulam en Sibatai, de leviet, hielpen hen. En de kinderen der gevangenis deden alzo. En Esra, de priester, met de mannen, de hoofden der vaderen, naar het huis van de vaderen, en zij allen, bij namen genoemd, scheiden zich af, en zij zaten op de 1e dag der 10e maand om deze zaak te onderzoeken. En zij voleinden het met alle mannen die vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen, tot op de 1e dag der 1e maand.
Gemeente, met de hulp des Heren willen we u vanavond bepalen bij de inhoud van het 10e hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van het boek Ezra. We willen alleen aan u voorlezen de versen 4 en 5. Waar we Gods woord aldus lezen, sta op, want deze zaak komt u toe en wij zullen met u zijn. Wees sterk en doe het. Toen stond Ezra op en deed de overste der priesters, de levieten en gans Israël zweren te zullen doen naar dit woord. En zij zwoeren. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk Ezra's ijver voor de wet des Heren. Ezra's ijver voor de wet des Heren. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid benadrukt. In de tweede plaats zijn verantwoordelijkheid genomen. En in de derde plaats zijn verantwoordelijkheid gezegend. Ezra's ijver of zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de wet des Heren. Onze eerste gedachte, zijn verantwoordelijkheid benadrukt. We zien dat in het vierde vers wat we zojuist lazen. Dat tegen Ezra gezegd wordt, sta op, want deze zaak komt u toe. Met andere woorden, het is uw verantwoordelijkheid. Onze tweede gedachte, zijn verantwoordelijkheid genomen. U vindt dat in de versen 5 tot en met 11. Ezra staat op. We lezen dat aan het begin van het vijfde vers. En hij neemt zijn verantwoordelijkheid met alle consequenties die daaraan verbonden zijn. En onze derde gedachte, zijn verantwoordelijkheid gezegend. U vindt dat in de versen 12 tot en met het einde van dit hoofdstuk. De ganse gemeente antwoordde en zeide met luider stem, naar uw woorden, alzo komt het ons toe te doen. Dus de Heere zegent zijn ambtelijke bediening. Gemeente, de vorige bijbellezing hebben wij stilgestaan bij het gebed van Ezra. Dat was een gebed vol met diepe verootmoediging. We hebben gezien, er is overeenkomst tussen Ezra 9, Daniel 9 en Nehemia 9. In die drie keer 9 hoofdstukken vinden wij een gebed van een van Gods dienaren. En dat gebed van Ezra, daar is wat van uitgegaan. De gevolgen daarvan lezen we in dit 10e hoofdstuk. Wat is er veel gebeurd? We schrijven het jaar 458 voor Christus. We hebben gehoord hoe dat Ezra teruggekeerd is uit Babel, met toestemming van de koning van Perzië. We hebben gehoord dat hij aangekomen is, dat de schatten van de tempel op hun bestemming gekomen zijn. En allemaal in datzelfde jaar gebeurt ook wat hier in dit hoofdstuk staat. Ezra, hij was gekomen uit liefde tot de wet des Heren. En we zouden zeggen, hij heeft er geen gras over laten groeien. Hij is zijn roeping niet ongehoorzaam geweest. Maar ook in dit hoofdstuk neemt hij de gevolgen daarvan voor zich. Als Ezra alzo bad en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen, want het volk weende met een groot geween. Gemeente, daar is een eenzame man, Ezra. En daar zit hij, jongens en meisjes, ja, laten we zeggen, voor de kerk. Stel je voor, hier voor de kerk, daar zit een eenzame dominee. En hij huilt. Dikke tranen zijn er in zijn ogen. Vanwege de zonde. En het hele Albert Heijnplein stroomt vol. Met allemaal mensen, mannen, vrouwen, kinderen. En de mannen beginnen ook te huilen. Die grote mannen beginnen te huilen. De vrouwen beginnen te huilen. Ook de kinderen beginnen te huilen vanwege de zonde. Zo was het. In die dagen. Eén dienaar des Heren verootmoedigde zich. En dat heeft zo'n zegenrijke uitwerking gehad, dat velen in de schuld kwamen. Gemeente, zo werkt de Heere vaak. Vaak dan begint het werk des Heren als een mosterdzaadje. Dan begint het soms bij één man of bij één vrouw. Je ziet het in de Bijbelse geschiedenis, je ziet het in de kerkgeschiedenis. Eén kooltje zou je kunnen zeggen wat begint te gloeien en dat andere kooltjes aansteekt, zodat er een grote uitwerking komt. Dat zien we hier. Het werk van de Heilige Geest in het hart van Ezra, dat doet ook anderen smelten voor het aangezicht des Heren. Daar is wat van uitgegaan. Gemeente, wat is een gemeente goed met zo'n dominee? Wat is een gemeente goed met zo'n ambtsdrager? Wat is een kerkelijke gemeente goed met zo'n gemeentelid, die oprecht mag zijn voor het aangezicht des Heren en die het middel mag zijn voor anderen om zich te verootmoedigen? Toen antwoordde Sechanja, de zoon van Jeiel, een van de zonen van Elam. Plotseling in die schade van duizenden mensen is er iemand die het woord neemt. Een voor ons onbekende man, Sechanja. Ik kan u eigenlijk ook niet meer van hem zeggen dan hier staat in dit 10e hoofdstuk. Maar toch, als je deze man zo hoort spreken, dan doen zijn woorden ons vermoeden dat hij geen vreemdeling is van genade. Moet u maar eens kijken wat hij zegt. Hij zegt tot Ezra: wij hebben overtreden tegen onze God. En wij hebben vreemde vrouwen van de volken des lands bij ons doen wonen. Maar nu, er is hoop voor Israël, deze aangaande. Dus hij aanvaardt de schuld. Hij weet waar Ezra om weent. En het is ook voor hemzelf een reden om te wenen. We hebben vreemde vrouwen bij ons doen wonen. Ik kom daar straks nog wel even op terug, bij ons doen wonen. Wat moeten we daaronder verstaan? Zijn de Israëlitische mannen met deze vrouwen getrouwd? Sommigen denken van wel. Maar de kanttekening laat ook de mogelijkheid open dat er geen sprake was van een huwelijk, maar dat deze vrouwen, we zouden zeggen, een soort bijvrouwen zijn geweest. Zoals in die tijd ook wel voorkwam, en dat er geen sprake was van een wettig huwelijk. In ieder geval was de relatie, daar bestaat geen twijfel over, die deze mannen waren aangegaan, ongeoorloofd. En dat onderschrijft ook deze Sechanja. En dan zegt hij die opmerkelijke woorden. Al die mensen zitten daar te huilen, jongens en meisjes. De tranen lopen over de wangen. En dan is er plotseling één man die gaat staan en die zegt: er is hoop voor Israël. Deze aangaande. Dat is mooi. Er is hoop voor Israël. Het is niet hopeloos. Hoe weet die man dat? Ik denk dat deze Sechanja toch kennis gehad moet hebben van de deugden van God. Maar gemeente, het volk van Israël had gezondigd. Toen zijn ze naar Babel gegaan. Toen zijn ze teruggekomen. Nou zondigen ze weer. We zouden zeggen, nou is het wel een keer genoeg. Nou is het geduld van God wel een keer op. Maar deze Sechanja die weet blijkbaar dat God een genadig God is. En dat zijn genade groot is. Ik denk dat deze Zechanja iemand geweest is die het ook zelf heeft ingeleefd tegen God gezondigd te hebben, telkens weer. Maar dat er bij God nog genade te krijgen is voor slechte mensen. En deze Zechanja is niet iemand die daar heel makkelijk over praat. Er zijn natuurlijk ook mensen die leven rustig door en die praten over genade zo goedkoop. Maar dat is het bij deze Zechanja niet, want we zullen straks zien, hij vindt dat er met de zonde gebroken moet worden. Dus het is niet zo dat hij goedkoop spreekt over genade. De echte droefheid over de zonde, die blijkt in de bekering. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. We kunnen wel een keertje bewogen in Gods huis zitten, gemeente. We kunnen wel een keer een traan wegpinken. Maar als we dan gewoon doorgaan op de oude voet, dan zijn dat geen tranen die in Gods fles vergaard zijn. Als wij echte tranen schreien over de zonde, dan komt het ook tot een breken met de zonde. En dat heeft deze Zechanja ook geleerd. En hij beseft dat er bij God wel genade is, maar alleen in de weg van belijden en laten. Die zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Die twee dingen, die zijn wel noodzakelijk. Zechanja. Straks dan zal hij ermee instemmen dat die vreemde vrouwen moeten worden weggestuurd. U zegt misschien, ja, maar die Zechanja die heeft makkelijk praten. Het moet je eigen vrouw maar zijn. Of het moet de vrouw maar zijn van een van je kinderen. Dan praat je daar zo niet over. Nee, veel mensen niet, gemeente, als het over de zonde gaat. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dan plotseling, dan is Gods gebod niet meer zo zwaar. Als het over je eigen kinderen gaat. Of als het over je eigen familie gaat. Dan geldt plotseling het gij zult niet echt breken niet meer. Of een van de andere geboden. Maar deze Zechanja die praat niet makkelijk. Aan het einde van dit hoofdstuk, daar staat een lange lijst met namen. En die lijst met namen bevat de namen van de schuldigen. Die mensen die hebben die vreemde vrouwen in huis genomen. En als u die lijst leest, dan ziet u in die lijst ook de naam van Jehiel. En deze Zechanja is de zoon van Jehiel. Dus we zouden zeggen, gemeente, zijn eigen vader is in de fout gegaan. Zijn eigen vader. Maar dat is voor deze Zechanja niet de reden om de zonde dan maar op zijn beloop te laten. Hij moet het mes dwars door zijn eigen familie laten gaan. Notabene een zoon die tegen zijn vader moet zeggen, vader, zo kan het niet, u leeft in de zonde. Maar zo lag het wel bij deze man. Hij pakt de zonde aan, niet alleen bij een ander, maar ook bij zichzelf. Hij pakt de zonde aan, niet alleen bij de kerkmensen, maar ook in zijn eigen familie. Er is hoop voor Israël, deze aangaande. Laat ons nu een verbond maken met onze God. Hij spreekt over een verbond maken. Wat zou hij daarmee bedoelen? Er zijn toch maar twee verbonden, het werkverbond en het genadeverbond. Wel, ik denk dat Zechanja dit bedoelt als laat ons het verbond vernieuwen. Zoals we dat ook uit het leven van David wel eens eerder gezien hebben, dat David het verbond met Jonathan keer op keer heeft vernieuwd. En wat is dat, een verbondsvernieuwing? Wel, een verbondsvernieuwing, dat wil zeggen dat je de plichten die het verbond met zich meebrengt onder ogen ziet. Hoe staat dat ook alweer in het doopformulier? In het doopformulier staat in dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel is, dat wij een ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Gemeente, ik denk dat dat in het hart van Iseganja heeft geleefd. Deze man heeft iets gekend van het verbond der genade. En die heeft beseft hoe rijk dat verbond is. Dat als wij door zwakheid in zonde vallen, dat we dan niet in die zonde moeten blijven liggen, alsof er geen genade meer mogelijk is. Maar dat we de zonde moeten wegdoen, dat was zijn begeerte. En daar heeft hij ook over gesproken. Hij zegt dat wij al die vrouwen en wat van haar geboren is, zullen doen uitgaan. Dus die vrouwen en hun kinderen, naar de raad des Heren en dergenen die beven voor het gebod onze Gods, en laat er gedaan worden naar de wet. Laten we luisteren naar Gods wet. Hoe moeilijk ook. Hoe scherp ook. Hoe dat het ook in ons eigen vlees en ons eigen familie snijdt. Maar laten wij luisteren naar de wet van God. Naar de raad van God. En naar degene die beven voor het gebod onze Gods. Hij ziet ze rondom zich heen daar zitten op het tempelplein. Mensen die beven voor de geboden des Heren. Zechanja, hij erkent Gods wet. Hij buigt onder Gods geboden. Hij roept om het verkeerde uit te roeien, weg te doen. Dat heeft Paulus ook gedaan. In de gemeente van Korinthe, daar leefde iemand in de zonde. Paulus heeft gezegd, dat kan niet. U moet dat uit uw midden wegdoen. Dat kan niet blijven bestaan. En toen Paulus een brief geschreven heeft aan de Korintiërs, toen zijn ze bedroefd geworden. En Paulus die zegt later, ik ben zo blij dat jullie bedroefd geworden zijn. Nee, niet om jullie droefheid, maar ik heb gezien dat het een droefheid is der bekering. Gij zijt bedroefd geworden en het heeft naastigheid in u gewrocht. Ja, verantwoording, onlust, vrees, verlangen, ijver, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Dus die droefheid die heeft een heilige ijver in uw hart verwekt. Een ijver tegen de zonde. Een ijver om de zonde uit te doen in uw eigen leven. Een ijver om de zonde uit te doen in de gemeente. Datzelfde dat leeft hier in het hart van deze Zechanja. Ja, iemand moet de leiding hebben. En dan gaat hij naar Ezra toe en dan zegt hij, hij benadrukt de verantwoordelijkheid van Ezra. Hij zegt, sta op. Want deze zaak komt u toe. Ezra, hij schuift zichzelf niet naar voren. Want hij gelooft dat de Heere een ander daarvoor heeft aangewezen. Hij zegt, Ezra, u bent door God daartoe geroepen. Het is goed dat u hier zit en het is goed dat u weent. Maar u moet ook de daad bij het woord voegen. God heeft u daartoe geroepen, sta op. En niet alleen God heeft u daartoe geroepen, maar de Heere heeft ook de omstandigheden in uw leven gebaand. U hebt van de koning van Perzië speciale toestemming gekregen om gezag te oefenen. Dat is in de weg van Gods voorzienigheid gebeurd. Zo bent u hier naartoe gekomen en dit is het tijdstip, Ezra, dat u initiatief moet nemen. U bent de aangewezen persoon. Ik denk dat Ezra net dat setje nodig had. Dat zijn verantwoordelijkheid benadrukt werd. Hij wist het wel dat hij van God geroepen was. Maar het is nogal wat, gemeente. Het is nogal wat. Wat hij moet gaan doen. Want die vrouwen wegzenden, dat betreft al die familie straks. Dat heeft enorme gevolgen. Dat brengt droefheid teweeg. Dat is niet te overzien. Het is nogal wat. Maar Zechariah heeft gelijk. En in de hand des Heren wordt hij gebruikt eigenlijk om Ezra te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Zo gebeurt nog wel eens. Dat de Heren iemand roept en een ander gebruikt om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Sta op en neem je verantwoordelijkheid, want deze zaak komt u toe, Ezra, dat kun je niet ontkennen. Je kunt niet ontkennen dat God gesproken heeft. Je kunt niet ontkennen dat God de weg gebaand heeft. En dan mag je nu ook niet blijven zitten. Dan moet je nu ook je verantwoordelijkheid nemen. En je hoeft het niet alleen te doen. Ik zeg het niet, zegt Zechariah, om mijn verantwoordelijkheid af te schuiven, want wij zullen met u zijn. Maar de Heere roept u. Wij zullen met u zijn, wij zullen u steunen. Wees sterk en doe het. En wat is dat mooi dat de Heere aan Ezra een paar mannen geeft die hem steunen. Ezra staat ook niet alleen. Wat is dat ook een zegen in het kerkelijke leven dat een dominee niet alleen staat, maar zijn kerkraad heeft. En wat hebben de hervormers zich vaak gesteund geweest door enkele trouwe vrienden, de Heer Jezus stond alleen. Zelfs zijn eigen discipelen die lieten hem in de steek. Maar Ezra staat niet alleen. Hij is een type van de Heer Jezus Christus. Maar hij kent niet de eenzaamheid van de Heer Jezus Christus. De Heer weet wat zijn knechten ook nodig hebben in de verantwoordelijkheid die zij dragen. Ze krijgen vaak ook enkele vrienden op hun weg toegeschikt, die hen steunen. En soms als ze moedeloos zijn in het ambtelijke leven en het niet meer weten, die dan tegen hen zeggen, wees sterk en doe het. Wij zullen met u zijn. Deze zaak komt u toe. Kom, het is nodig voor het volk. U mag nou niet zwijgen. De Heere heeft u daartoe geroepen. Onze eerste gedachte, zijn verantwoordelijkheid benadrukt. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn verantwoordelijkheid genomen. Toen stond Ezra op. We zouden zeggen dat setje, dat had hij net nog nodig. Hij onttrekt zich niet. Hij gevoelt ook dat het zijn plicht is. Dat hij een voorbeeld moet geven in zijn handelen. En hij laat de hoofden van het volk toetreden. Er staat, hij deed de overste der priesters en de levieten en gans Israël zweren, ze zullen doen naar dit woord en zij zwoeren. Dus hij zegt, ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar één ding. Zijn jullie bereid om voor het woord des Heren te buigen? Zijn jullie allemaal bereid om de wet des Heren te gehoorzamen? Als ik dat niet weet, dan is het een onmogelijke missie. Als ik jullie moet gaan overtuigen, dan wordt het niks. Maar ben je bereid om te buigen onder het woord? En dan staat er zo indrukwekkend, zij zwoeren. Ze zwoeren. Ze zeggen, ja Ezra, dat zullen we doen. Hoe het ook gaat, maar we zullen buigen onder het woord van God. Gemeente, wat is dat nodig? Een predikant staat machteloos als ambtsdragers of gemeenteleden niet buigen onder het woord van God. En we hebben dat gezworen bij onze ambtsaanvaarding en u bij uw belijdenis gezworen. Dat we zullen buigen onder dat woord van God. Maar hoe is het nu in de praktijk? Als dat woord ons gepredikt wordt. Of als wij met de sleutel van de tucht in aanraking komen. Is er dan een buigen? Onder de eed die wij gezworen hebben. Maar gemeente, anders dan staat een predikant ook machteloos. De geestelijke macht die de Heere zijn knechten geeft, die ligt in het woord. En wij zijn schuldig onder dat woord te buigen. En wat een wonder, die mensen doen dat. Ze hadden ook kunnen zeggen, Ezra, daar hebben we geen zin in. We weten niet wat dat allemaal voor consequenties gaat hebben. Maar ze doen allemaal belijdenis. En Ezra stond op van voor Gods huis en ging in de kamer van Johanan, de zoon van Eliasib. Ezra is heel bedachtzaam. We zouden zeggen, hij laat er nog eens een paar uur overheen gaan. Wat gaat hij doen? Hij gaat zijn knieën buigen. Dat is het belangrijkste ook in het ambtelijke leven. Hij gaat zijn knieën buigen. Hij gaat de schuld belijden. Hij weet dat zolang als de zonde niet uitgeroeid is, dan heeft de Heere geen enkele verplichting aan dit volk. Hij weet dat de Heere het ook niet kan doen om hem. Dus hij gaat het huis des Heeren in om te vasten. Het huis des Heeren in om te bidden. Wat een taak ook voor ons als ambtsdragers, gemeente. Voordat we de preekstoel opgaan, onze knieën te buigen. Voordat we op huisbezoek gaan, onze knieën te buigen. Gods naam aan te roepen, want de Heer is niks verplicht. De Heer is aan mij niks verplicht. De Heer is aan ons niks verplicht. Hij gaat niet als een Jehu tekeer die in een onzinnige ijver dacht dat hij de Heere kon dienen. Maar Ezra, hij mag het doen in diepe afhankelijkheid en in heilige voorzichtigheid. Hij at geen brood en hij dronk geen water, want hij bedreef rouw over de overtreding der weggevoerden. Dus hij heeft de schuld beleefd in de binnenkamer. Als hij straks op de preekstoel staat en hij gaat de schuldige aanwijzen, dan is dat niet uit de gestalte van ik ben heiliger dan gij. Maar hij weet zelf wat het is om de schuldige te zijn. En wanneer hij dat gedaan heeft, dan laat hij een stem doorgaan door Juda en Jeruzalem aan al de kinderen der gevangenis, dat zij zich te Jeruzalem zouden verzamelen. De kinderen der gevangenis, dat zijn natuurlijk de wedergekeerden uit Babel. En ze krijgen 3 dagen de tijd om zich te verzamelen in Jeruzalem. Daaruit kunnen we afleiden dat de meeste mensen, de teruggekeerde ballingen, nog woonden in de omgeving van Jeruzalem. Want anders hadden zij die 3 dagen nooit gehaald. Dus in het gebied van Judea, in de omgeving van de tempel, daar gaan de dienstknechten uit om te roepen dat iedereen naar de tempel moet komen. En iedereen die niet binnen 3 dagen zich meldt daar bij de tempel, die zal geëxcommuniceerd worden. Die wordt onder censuur gezet. Wie niet binnen 3 dagen bij de tempel is, die wordt onder censuur gezet, sterker nog, die wordt van de gemeente afgesneden. Die hoort niet meer bij de zichtbare kerk. En zijn bezittingen, die zullen aan de tempelschatten worden toegevoegd. Wat een gezag heeft deze Ezra gekregen. Maakt hij daar misbruik van op deze manier? Nee, hij oefent het gezag dat de Heere hem op zijn schouders heeft gelegd en waar hij ook van de koning van Perzië de toestemming voor heeft gekregen. En de Heere heeft dat willen gebruiken. Er was zo'n beslag van dat woord dat de mensen massaal gekomen zijn, bang om afgesneden te worden, bang voor de gevolgen, en ze hebben zich gemeld bij het huis des Heren. Zo komen ze aan, en dan staat er, ze verzamelden zich, de mannen van Juda en Benjamin, te Jeruzalem in 3 dagen, en het was de 9e maand. Het was de maand Kislev, en de maand Kislev kun je vergelijken met de maand november, de 2e helft van de maand november, en het 1e gedeelte van de maand december. Dus eigenlijk dit jaargetijde waarin wij nu leven. En ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, zo aan het einde van het jaar of begin van het nieuwe jaar. Maar dan weet je niet hoe koud dat het in Israël kan zijn. Vorig jaar februari ben ik er geweest. En ik heb nooit geweten dat het zo koud en zo winderig en zo nat kon zijn in Israël. Nou, zo zijn de omstandigheden hier ook. We zouden zeggen, het is precies de verkeerde maand. Het is koud. Het is koud, mensen. En het regent, het plenst. En dan komen die mensen daar aan en ze regelen druipnat. En dan staat er, het volk zat op de straat van Gods huis, sidderende om deze zaak en sidderen vanwege de plasregens. Jongens en meisjes, moet je je voorstellen, het hele Albert Heijnplein zit vol met mensen die uit de omgeving gekomen zijn, diep onder de indruk. En die mensen die vrezen, wat gaat er gebeuren? Ze hebben zoveel ontzag voor Ezra, ze zijn zo onder het beslag van Gods woord, dat ze bibberen uit angst, wat zal er nog van terechtkomen. Het woord, dat heeft zoveel gezag. Dat zegt de Heer ook alweer in zijn woord. Bij deze zal ik zijn, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Deze mensen beven voor het woord. Dat maak je niet zoveel mee. Dat er zoveel beslag ligt, dat er als het ware een golf van ontroering door de kerk gaat. Dat de mensen gevoelen, dit is Gods woord. Dit is niet het woord van een mens, maar dit is Gods woord. En in de 2e plaats bibberen zij van de regenstaten. Ze rilden. Zo koud. Zo ellendig. Zo beroerd. Wat een omstandigheden. We zouden zeggen, nou, dit is wel de slechtste maand. Maar ze zijn toch gekomen. En het kon ook geen uitstel leiden. Toen stond Ezra de priester op en zeide tot hen, gijlieden hebt overtreden. En vreemde vrouwen bij u doen wonen om Israëls schuld te vermeerderen. Nou, dan zeggen, nou, Ezra die zal een medelijden hebben met die mensen, verkleumd. Zal een vriendelijk woordje spreken. Nee, een heel scherp woord. Hij wijst ze aan als het ware. Jullie hebben gezonden. Gij. U dan niet, Ezra? Ja, dat weet hij zelf al heel goed. Dat hebben we toch vorige keer gezien. Dat Ezra zichzelf ook schuldig wist. Dat hebben we toch net nog gezien. Dat hij het huis des Heren inging en zich verootmoedigde. Maar gemeente, als een dominee zegt, gij. Dan wil dat niet zeggen dat hij zichzelf beter vindt. Maar dan wil dat zeggen dat er momenten zijn dat hij door God geroepen wordt om in de naam des Heren de zonde te benoemen en de zondaren aan te wijzen. Gij hebt, zegt hij, overtreden en vreemde vrouwen bij u doen wonen om Israëls schuld te vermeerderen. De Heere heeft hem geroepen om zo te spreken. Dat gezag, dat geestelijke gezag, dat is hem op zijn schouders gelegd. En dat gevoelt het volk ook. Hij wint er geen doekjes om. Maar hij noemt de zonde bij name. Hier zie je iets van wat we zondag gehoord hebben van die geest van de doper. Die geest van Elia. Die geest van onverschrokkenheid. Als de Heilige Geest Gods knechten aanvuurt, dan zijn ze niet bang voor mensen. En dan maakt het ook helemaal niet uit wat de mensen ervan zeggen. Maar dan brengen ze eerlijk de waarheid, gijlieden hebt overtreden. Nu dan doet de Heere uw Vader God belijdenis en doet zijn welgevallen en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. Doet belijdenis. Belijdenis met de mond, nou dat hebben ze al gedaan. Maar belijdenis dat doe je niet alleen met je mond, belijdenis dat doe je met je leven. Belijdenis dat doe je met je daden, doe belijdenis. Namelijk gehoorzaam de wet van God. Doe belijdenis, dat wil zeggen bekeert u. Bekeert u. Doe de zonde weg in uw leven. Gehoorzaam aan Gods geboden. Stuur die vreemde vrouwen weg. Dat is nogal wat. Kan dat eigenlijk wel? Die vrouwen hebben ook kinderen, hebben we gelezen. Wat een gejammer zal dat zijn als die eigen vaders straks hun vrouwen met hun kinderen wegsturen. Ja, de vraag is of het hun eigen vrouwen geweest zijn. Dat is eigenlijk nog maar zeer de vraag. Het kan zijn dat het ware wat je in de Bijbel wel eens leest, bijwijven, bijvrouwen, zonder dat er een wettig huwelijk had plaatsgevonden. Wel geslachtsgemeenschap, maar geslachtsgemeenschap is nog geen huwelijk. Het is wel waar dat geslachtsgemeenschap een huwelijk kan verbreken. Als iemand buiten het huwelijk om gemeenschap heeft met een ander. Maar op zich is geslachtsgemeenschap niet hetzelfde als een huwelijk. En als er al sprake zou zijn van een huwelijk, dan is de vraag van ja, geldt dat vandaag ook? Is het zo als iemand getrouwd is met een ongelovige met wie hij eigenlijk niet had mogen trouwen, want dat mag ook niet? Dat als zo'n huwelijk eenmaal gesloten is, dat zo'n man zijn vrouw weg moet sturen? Wij zeggen altijd, dat mag niet. Want je mag niet zonde op zonde stapelen. Als je dat doet, dan gebeurt er weer een nieuwe zonde. Maar staat er eigenlijk toch niet in Ezra 10 dat we dat moeten doen? Een paar dingen wil ik daarover zeggen, hoewel het niet makkelijk is. Maar het is heel opvallend dat deze vreemde vrouwen en de volken des lands in één adem genoemd worden. Dus dat deze vrouwen en de afgoderij van de volken des lands op dat ogenblik eigenlijk één waren. Deze vrouwen zijn een oorzaak van niet alleen hoererij, maar afgoderij. Mogelijk heeft het ook te maken met de bijzondere positie van het Joodse volk in die dagen. Dat kun je niet zomaar één op één overbrengen op ons en op het Nieuwe Testament. Israël had onder het Oude Verbond een hele bijzondere plaats, een bijzondere positie. Wij hebben ook 1 Korinthe 7. Je kunt niet zomaar zeggen dat als een huwelijk niet in den Heere geweest is, dat zo'n huwelijk dan ontbonden moet worden. Paulus die zegt namelijk in 1 Korinthe 7, als een gelovige man met een ongelovige vrouw leeft, ze getrouwd zijn, zolang als die ongelovige vrouw bij hem wonen wil, moeten ze niet scheiden. Een christen mag niet scheiden. Ook niet al heeft hij een ongelovige man. Al heeft zij een ongelovige man of een ongelovige vrouw. Want Paulus zegt, die ongelovige, die is uitwendig geheiligd door de gelovigen. Dus zo'n man mag zijn vrouw niet verstoten. Zo'n vrouw mag haar man niet verstoten. En dat is wel een bewijs dat wij een huwelijk wat zo tot stand gekomen is niet meer mogen verbreken. Je kunt dit hoofdstuk uit het Oude Testament niet zomaar overbrengen met voorbijzien van 1 Korinthe 7. Maar wat het ons wel leert, gemeente, dat is dat als de Heere vraagt te breken met de zonde, dat zo'n breuk radicaal moet zijn. En dat heeft hier ontzaggelijke gevolgen gehad. En dat kan nog zo zijn met allerlei zonden. Als wij daarmee breken moeten, dat dat grote gevolgen heeft. En dat we dan zeggen, ach, laat maar zitten. Maar nee, Gods woord die eist van ons een radicale breuk met de afgoderij. Een radicale breuk met de zonde. Hoeveel verdriet dat dat ook teweeg kan brengen. De oorzaak ligt in de verkeerde keuze, in het tegen Gods woord ingaan, moed en vrijwillig. En zo, in de weg van Gods leiding, roept Ezra op tot deze ontzaggelijke daad. Stuur dan die vreemde vrouwen weg en scheid u af van de volken des lands. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en daar heeft hij geen vrienden mee gemaakt. Als je met zo'n verhaal komt, gemeente, dat kunt u wel begrijpen, dan maak je geen vrienden mee. Als je de zonde bij name gaat noemen, dan komen de mensen in verzet. Dat zullen we ook straks zien. En er zijn mensen die mogen eronder vallen. En hoe is dat nou in uw leven? Mag u eronder buigen? Mag u het ermee eens zijn? Of komt u in verzet? Als het u persoonlijk raakt, kijk, als op de preekstoel een ander wordt genoemd, dan gaat het wel. Maar als die pijl u raakt, als die voor u bestemd is, kom je dan in opstand? Zeg je dan die dominee, die moet mij hebben? Of mag je het ervaren als een woord van God, zo als David? Gij zijt die man. Mag je dan als een verwonde terechtkomen aan de voeten des Heren? We gaan naar onze derde gedachte. Zijn verantwoordelijkheid gezegend. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 119, vers 30 en 87. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Psalm 119, vers 30 en 87. onze derde gedachte zijn verantwoordelijkheid gezegend. En de ganse gemeente antwoordde en zeide met luider stem: naar uw woorden, alzo komt het ons toe te doen. Het is wat, die mensen mogen ervoor vallen. Ze zeggen niet, nou ja, Ezra, kijk, u begrijpt wel dat we dat niet doen, dan gaan we wel een afscheiding van de tempeldienst maken. Dan gaan we een eigen kerk beginnen, want u begrijpt wel dat dit een beetje te veel gevraagd is. Hun geweten gaat spreken. Hun conscientie gaat hen overtuigen. Ze gaan buigen voor de eis. Ze voelen dat Ezra gelijk heeft. Ze mogen aan de kant des Heren vallen. Wat is dat groot, gemeente, als het woord zoveel beslag mag leggen in ons leven, dat we eronder mogen buigen. Veel mensen lopen weg bij het woord. Veel mensen die willen wat makkelijkers. Wat minder bedreigend. Niet die regel, niet die benauwdheid van de wet, maar gewoon naar de kerk kunnen gaan en erbij horen. Maar dit volk mag ervoor buigen. Hoewel zij wel voor de uitvoering uitstel vragen. Want er staat: des volks is te veel en het is een tijd van plasregen, dat men hier buiten niet staan kan en het is geen werk van één dag, nog van twee, want velen van ons hebben overtreden in de zaak. Dus het is niet zo dat Ezra dat tempelplein opgaat en zegt: jij gaat die kant op en jij gaat die kant op en het is over en uit. Nee, in tuchtzaken moet je altijd met beleid handelen. En dat doet Ezra hier ook. Het is tijd van de plasregen. Die mensen kunnen daar ook geen uren op dat plein staan. Ze zouden ziek worden. En het is ook een veelomvattende zaak, want wie heeft zichzelf nou schuldig gemaakt en wie nou niet? Je hebt ook van die grensgevallen soms. Een grijs gebied. Vallen die mensen daar nou wel onder of niet? En dan wordt er een commissie benoemd. We zouden zeggen een tuchtcommissie. En die tuchtcommissie die gaat het uitzoeken. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Laat toch onze vorsten der ganse gemeente hierover staan. En alle die in onze steden zijn, die vreemde vrouwen bij zich hebben doen wonen, op gezette tijden komen. En met hen de oudste van elke stad en dezelfde rechters, totdat wij van ons afwenden de hittigheid des torens onze schots om deze zaak wel. Dus laat die commissie nou benoemd worden. Laat die mensen nou ergens een vergaderplaats hebben. En laat nou al degenen die zich schuldig gemaakt hebben voor die commissie komen. En laat die commissie het nou goed uitzoeken dat er geen fouten gemaakt worden. En laat het zo uitgevoerd worden. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren, ook in het kerkelijke leven. Tuchtzaken vragen tijd, tuchtzaken vragen zorgvuldigheid, vragen vaak ook het benoemen van een commissie die de dingen uitzoekt. En zo gebeurt het hier ook in alle zorgvuldigheid. En dan zijn er een paar mensen die zijn het er niet mee eens. Want er staat, ze staan daar tegenover. Alleen de Jonathan, de zoon van Azael, en Jehazia, de zoon van Tikva, stonden hierover. En Mesullam en Sabbatai, de Leviet, hielpen hen. Dus je hebt een paar mensen en die staan met hun hoofd te schudden. Die zeggen, dat kan toch zo niet. Dat is toch veel te scherp zo. Bedroevend, want dat zijn voorgangers. Dat zijn mensen die Ezra bij zouden moeten vallen. Maar ze staan hem in de weg. En hoe komt dat nou? Waarom vallen die mensen Ezra niet bij? Dat laat zich raden. En waarom laat zich dat raden? Wel, Mesullam lees ik hier. En als u dan naar het 29ste vers kijkt, daar lezen wij de lijst die door de commissie is samengesteld. Dat is de lijst van de tuchtwaardige mensen. Dat is de zwarte lijst, zou je kunnen zeggen. En die naam van Mesullam, die staat op de zwarte lijst. Dus die man, die heeft zichzelf daaraan schuldig gemaakt. Het mes snijdt in zijn eigen vlees. En dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Dan heeft de dominee het gedaan. Ezra heeft het gedaan. Want dit is toch wel al te strak. Ja, als het over je eigen leven gaat, gemeente. Als het over je eigen gezin gaat. Als het over je eigen familie gaat. Dat is toch zo vaak de praktijk. Dan heeft de kerkenraad het gedaan. Dan heeft de gereformeerde gemeente het gedaan met die regeltjes. En dat zie je hier ook. Maar om dan te bukken en te buigen. En weet je wat ze met deze mensen gedaan zullen hebben? Ze zullen ze gewaarschuwd hebben. Ze krijgen niet de overhand. Oppositie is er altijd. Als je de zonde gaat benoemen, krijg je altijd oppositie. Wij kunnen het niet iedereen naar de zin maken. We willen het ook niet iedereen naar de zin maken. En als dan geheel conform besloten wordt, en dat is het mooie, dan heeft dat ook vrucht. Want weet u wat nou zo mooi is, gemeente? In het boek van Nehemia, daar kom ik in Nehemia 8 vers 11, in Nehemia 8 vers 8 en 11 vers 16, daar kom ik die naam van Sabbatai, die kom ik weer tegen. En dan lees ik notabene dat hij was gesteld over het buitenwerk van het huis van God. Nou, dat hadden ze niet gedaan als hij onder censuur had gestaan. Of als hij zich afgescheiden had van de gemeente. Dus wat moet er gebeurd zijn met die Sabbatai? Die Sabbatai was eerst in de oppositie. Hij heeft zich eerst verzet. Maar hij heeft ook gebogen. Hij is er ook mee eens geworden. Dat is mooi als de tucht functioneert. Als mensen in de schuld mogen komen. Die eerst misschien vol met verzet zaten. En later een plekje mogen krijgen in het huis des Heren. Een verantwoordelijkheid mogen krijgen in de dienst des Heren. En de kinderen der gevangenis deden alzo. En Ezra de priester met de mannen, de hoofden der vaderen, naar het huis hunner vaderen. En zij allebei namen genoemd scheiden zich af. En ze zaten op de eerste dag der tiende maand om de zaak te onderzoeken. 3 maanden heeft het geduurd. 3 maanden is die commissie bezig geweest om het allemaal in goede banen te leiden. En in 3 maanden tijd is de lijst compleet. En die lijst, ik heb het niet voor laten lezen, al die vreemde namen. Maar dat is de zwarte lijst. Dat is die mensen die staan onder censuur. Die hebben met de tucht te maken gekregen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, als je die lijst leest, weet je waar het mee begint? Met de leden van het hoge priesterlijke geslacht. Die hebben zich ook schuldig gemaakt. Dus ze hebben zonder aanzien des persoons geoordeeld. Ze hebben de ambtsdragers niet de handen boven het hoofd gehouden. Nee, die staan er ook op. 4 leden van het hoge priesterlijke geslacht. En dan in het 20ste vers de priesters. De priesters hebben zich ook schuldig gemaakt. En dan de levieten. 10 levieten horen er ook bij. En dan komt de lijst van de niet-ambtsdragers. Dat zijn de 76. Nou, dat is een hele lijst van mensen die tegen God gezondigd hebben. Maar velen ook niet. Dat is ook weer mooi als je met hoofdstuk 2 die lijst vergelijkt. Dan zeg je, eigenlijk is het ook maar een kleine lijst in verhouding. Maar goed, als er zoveel mensen toch in het openbaar gezondigd hebben, is aan de andere kant ook wel weer heel veel. En weet u wat nou het mooie is van deze lijst? Het mooie is, ja, niet dat die mensen gezondigd hebben, dat is natuurlijk niet mooi. Maar weet je wat het mooie is van deze lijst? Deze mensen hebben gebroken met de zonde. Dat is mooi. Als het woord die uitwerking mag hebben. Dat we mogen breken met de zonde. Dat we de zonde uit ons huis mogen verdrijven. En dat is ook niet met alle mensen zo. 13 jaar later, dan komt Nehemia. In het nieuwe jaar, dan hopen we te beginnen met Nehemia. 13 jaar later, dan komt Nehemia. En in die tijd zijn er nog mensen die nog altijd die vreemde vrouwen bij zich hebben. Die niet gebogen hebben onder de tucht. Die het woord Gods niet aanvaard hebben. Maar deze mensen, die zijn ervoor gevallen. En daarom, ach, dan is het ook weer niet zo erg als je naam daar een plekje tussen mag hebben, gemeente. Op de lijst van de zondaren, daar staan we allemaal op. Maar op de lijst van degene die breken met de zonde, daar staan we helaas niet allemaal op. En eigenlijk is dat grote genade als de Heere ons dat geeft. Als het woord die uitwerking mag hebben. En zij voleinde het met alle mannen die de vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen, tot op de eerste dag der eerste maand. Dus aan het begin van het nieuwe jaar, dan is het gebeurd. Dan heeft Gods woord en zijn wet zijn beslag gekregen. Wel een hoop verdriet natuurlijk. Kinderen die hun vaders niet meer zien. Vrouwen die hun man niet meer zien. Heel de zaak ligt uit elkaar. Dat is nou het gevolg van de zonde. Dat is nou het gevolg van de zonde. En dat zien we ook in de tijd waarin wij leven, gemeente. Huwelijken liggen uit elkaar, families liggen uit elkaar, gezinnen liggen uit elkaar door de zonde. Wat laat de zonde toch een diepe sporen na? En wat is nou de raad van Ezra? Ezra die lijkt op zijn grote meester. Ezra lijkt op de Heere Jezus Christus. Wat is nou de raad van Ezra? Terug naar het woord, terug naar de wet. Want het zal zijn, als hun spreken niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben tot de wet en tot de getuigenis. Daar is deze man voor gebruikt. Wat zou u er goed mee zijn, gemeente, als deze man daar nou voor gebruikt zou mogen worden in uw leven. Dat u als een schuldenaar terug mag keren naar het woord en de wet des Heren. Want dan ben ik het eens met Zechanja. Er is hoop. Er is hoop. In die weg is er hoop. In de weg van de bekering is er hoop voor Israël. Hoe diep dat je het dan ook verzondigd hebt. En hoe zwart dat je ook bent. En hoe goddeloos dat je jezelf ook leert kennen. Maar er is hoop. Voor boetvaardigen. Voor zondaren. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen.